Gemeente, wij openen nu samen het woord van de Here in het Nieuwe Testament bij de eerste brief van Paulus aan Timotheus. We lezen het derde hoofdstuk vanaf het 14e vers tot en met het vierde hoofdstuk, het 5e vers. 1 Timotheus 3 vers 14 tot en met 1 Timotheus 4 vers 5. Daar luidt het woord van de Heere in 1 Timotheus 3 vanaf het 14e vers als volgt. Deze dingen schrijf ik u, in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft is goed, en niets is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt, want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Tot zover de woorden uit de schrift. Een lied over God. Allereerst geopenbaard en gerechtvaardigd, ten tweede gezien en gepredikt en tenslotte geloofd en opgenomen. Gemeente, jongens en meisjes, het is vandaag de laatste zondag van het jaar 2019. Nog een paar dagen en dan is het jaar 2019 voorbij. En alles wat voorbij is, dat komt niet weer terug. En gemeente, die laatste dagen van dat oude jaar, ze geven altijd iets weemoedigs. Heel treffend verwoord in dat zo bekende lied: uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Ach, wij vinden waar wij staren niets bestendigs hier beneden. Op de weg die wij betreden staat geen voetstap die beklijft. Al het heden wordt verleden, schoon het ons toegerekend blijft. En ik kan me zo voorstellen dat u zo deze laatste dagen van het jaar 2019 beleeft. En iedereen denkt daarbij terug aan eigen persoonlijke omstandigheden. En al die dingen mogen zeker ook een plaats krijgen, zeker in deze laatste dagen van dit jaar 2019. Maar gemeente, zou dat nu het enige zijn dat we als christenen en als christelijke gemeente tegen elkaar te vertellen hebben? Als dat het enige was, alleen dat wat we zien om ons heen en dat wat er gebeurt in de tijd, wat zouden we dan hopeloos zijn? Als we alleen zouden leven voor dat korte poosje dat we hier op deze aarde zijn. Vanmiddag worden we even hoger opgetild. We voelen het samen wel aan als we de tekst voor de preek lezen. Paulus wil Timotheus even boven alle dingen uittillen. Boven alle dingen die ons zo bezig kunnen houden. Boven dat weemoedige gevoel. Buiten alle twijfel. Zo begint het 16e vers. Dit is iets dat al onze twijfels, al onze vragen, al onze zorgen te boven gaat. De tekst klimt op tot een hoger niveau. Hoger dan alles wat de tijd ons brengt. De tekst ontspringt in een lied. In de Griekse Bijbel is dat heel duidelijk te zien. Een dichtvorm treedt in werking. Een gedicht bestaande uit 6 korte regels. Zomaar in het midden van die eerste brief van Paulus aan Timotheus. Paulus heeft Timotheus achtergelaten in Efeze toen hij zelf naar Macedonië vertrok. Paulus heeft in Efeze het evangelie verkondigd. Hij was de zendeling en toen kwam er vrucht. Paulus is de kerkplanter en Timotheus moet als voorganger die nieuwe gemeente opbouwen. En Paulus hoopt dat hij Timotheus spoedig weer zal ontmoeten, maar omdat hij daar niet zeker van is, schrijft hij alvast deze brief. En Paulus zegt tegen Timotheus dat hij de ambten in moet stellen. Niet alleen het woord moet gepredikt worden, ja dat ook, hij krijgt de opdracht, predik het woord. Maar er moet ook leiding in de gemeente gegeven worden. En er moet ook praktisch gediend worden in de gemeente. En naast de ambten spreekt Paulus ook over andere taken in de gemeente. Paulus beschrijft hoe de gemeenteleden zich in deze wereld behoren te gedragen. En dat komt dan in dat 16e vers tot een hoogtepunt. Ten diepste is het leven van een christen leven uit een geheim. Groot is het geheim van de godsvrucht. Dat woord geheim kun je op twee manieren uitleggen. Alsof het allemaal heel geheimzinnig is, mysterieus, onbereikbaar. Dat wordt hier niet bedoeld. Een geheim in die zin dat alle dingen voorbij gaan. Uren, dagen, maanden, jaren. Maar er is een geheim dat altijd blijft bestaan. En dat geheim is God. Dit lied begint met iemand die boven alle dingen uitstijgt. Dit lied staat haaks op ons levensgevoel. Waarbij het niet draait om God, maar waarbij het draait om mij. Om mijn leven. Om wat ik bereik in het leven. Om mijn tijd en mijn invulling van mijn tijd. En midden in dat levensgevoel van onszelf, dat juist in die laatste dagen van dat oude jaar zo aanwezig kan zijn. Misschien zit u verstrikt in uw eigen sores en problemen. De zorgen die er gekomen zijn in het afgelopen jaar. Misschien bent u verblijd om alles wat u bereikt hebt in dat afgelopen jaar. En daar middenin klinkt dan vanmiddag een lied over God. God is. Waar is Hij? Misschien is Hij voor uw gevoel wel heel ver weg. Ja, wij hebben Hem buiten de deur gezet. En het was niet onrechtvaardig geweest als Hij een geheim was gebleven. Jongelui, als je een toets hebt gemaakt, dan moet je daarna wachten op het cijfer. En zolang je nog niet weet, is het nog een geheim. Als de docent komt met de cijfers, als de docent nagekeken heeft en de cijfers bekend maakt, dan is het geen geheim meer. Jongens en meisjes, als je bijna jarig bent, dan weet je, dan krijg ik Een cadeau of misschien wel meerdere cadeaus. En tot de dag van je verjaardag weet je niet wat je krijgt. Het is nog een geheim. En ook als je het cadeau gekregen hebt en je hebt het nog niet uitgepakt, dan weet je het nog steeds niet wat erin zit. Dan is het nog steeds een geheim. Totdat je het hebt uitgepakt. En dan is het geen geheim meer. Gemeente, er is een geheim dat geen geheim meer is. En dat geheim is God. God is geopenbaard. Eeuwenlang is hij verborgen geweest. En nu heeft hij zich geopenbaard. In de kribbe. Hij is in ons vlees gekomen. En nu kunnen wij weten wie God is. God heeft zich bekend gemaakt. Hij is ons meer dan ooit nabij gekomen. Niemand heeft hem ooit gezien, zegt Johannes. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons bekend gemaakt. God is geen geheim. God is in de kribbe. Geopenbaard in het vlees. Gerechtvaardigd in de geest. Dat is een tegenstelling die we vaker tegenkomen in de Bijbel. Ook in de eerste Petrusbrief. Dan zegt Petrus die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt is door de geest. En vaker in de Bijbel wordt de Heilige Geest verbonden aan de opstanding van de Heer Jezus. Het vlees aan de kruisiging en de geest aan de opstanding. Toen hij opstond uit de dood, toen heeft de Heilige Geest hem gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, in het gelijk gesteld. Toen heeft de Geest de Vader gelijk gegeven. Dat Jezus Christus het volmaakte Lam van God is. Dat had de Heilige Geest trouwens ook al gedaan bij de doop in de Jordaan. De Vader zei, dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En toen kwam de Geest op hem neer in een duif. Hij was rechtvaardig. En als rechtvaardige is hij voor de onrechtvaardigen gestorven. En Paulus zegt, hij die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Onze zonde is op hem neergelegd. En toen werd de Heer Jezus dat Lam van God, toen werd hij die zondebok die in het Oude Testament de woestijn ingestuurd werd. De Heer Jezus is tot zonde gemaakt. En met de opstanding, als hij uit het graf opstaat, dan is hij niet meer die zondebok. Maar dan is hij de overwinnaar, gerechtvaardigd in de geest. De zonde, daar heeft hij mee afgerekend. God, geopenbaard in de kribbe, in het vlees, gerechtvaardigd met de opstanding door de geest. Gezien en gepredikt, dat is dan de tweede gedachte voor de preek. Gemeente, zo komt de Heer nu vanmiddag ook tot ons. Hij komt tot ons als de levende. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is ook gezien. Hij is verschenen, zegt Paulus aan de engelen. En mogelijk heeft Paulus hier ook gedacht aan de gevallen engelen. Vaker lezen we in de Bijbel over de gevallen engelen, over de demonen, ook in dit Bijbelgedeelte, over de geestelijke boosheden in de lucht. En die demonen voeren strijd tegen God en tegen de engelen. Maar nu is God geopenbaard in het vlees, in de kribbe. En hij is gerechtvaardigd in de geest en zo is hij verschenen aan die boze machten. De demonen waren met stomheid geslagen toen Jezus opstond uit de dood. De Satan, zijn kop is vermorzeld. Ook al voert hij nog strijd en heeft hij nog een zekere ruimte. Hij is degene die ons door elkaar heen werpt. Hij is degene die zorgt voor chaos en wanorde in de wereld. En het liefst ook in uw en in jouw persoonlijk leven. Hij gaat rond, zegt Paulus, als een brullende leeuw. En ook als een engel van het licht. Sluimerend door je bezig te laten zijn met van alles en nog wat. Behalve met dat ene waar het nu echt om gaat in je leven. Hij wil u het liefst tot wanhoop drijven. En u influisteren, het is te vergeefs om op God te vertrouwen. Maar die Satan, hij heeft geen been meer om op te staan. Hij is geboeid en uit de hemel geworpen in afwachting van het eindoordeel. En de Heer Jezus heeft het getoond aan de gevallen engelen. En zeker aan de engelen die niet gevallen zijn. God heeft hem, zegt Paulus in een andere brief, bovenmate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie. En dan zegt Paulus van hen die in de hemel zijn en van hen die op de aarde zijn. Dus ook van hen die in de hemel zijn. In de hemel wordt er gebogen voor Jezus. In de hemel buigen de engelen. En ze zingen. Jongens en meisjes, afgelopen week was het kerstfeest. En we hebben het samen gezongen. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En dat was het lied dat de engelen zongen. En de engelen zingen het nog steeds. Ze zingen in de hemel tot eer van God. Gezien door de engelen. En gemeente, op dat moment als de Heere Jezus dan de hemel binnenkomt. Even later zendt hij zijn geest uit op de aarde. En dan worden de discipelen uitgezonden. Wat moeten ze gaan doen? Ze moeten gaan getuigen. Ze moeten beginnen bij Jeruzalem. Maar uiteindelijk tot aan het uiterste van de aarde. Want God is geen geheim meer. En dat moet verkondigd worden. God is geopenbaard. En Paulus had in de grondtaal ook een ander woord kunnen kiezen, met dezelfde betekenis, geopenbaard. Dan was het bedoeld voor een kleine groep mensen. Maar nu kiest hij een woord dat betekent dat alle mensen het moeten weten. Hij is geopenbaard. Hij is zichtbaar gemaakt voor alle mensen. Dit geheim mag niemand ontgaan. En daar was Paulus van doordrongen. En daarom ging hij het evangelie verkondigen. En zo is het evangelie ook tot ons gekomen, in Europa gekomen. Want God wil niet dat er iemand verloren gaat. God wil, zo heeft Paulus in deze brief, het vorige hoofdstuk aan Timotheus betuigd, God wil dat alle mensen zalig worden. En dat ze allen tot kennis van de waarheid komen. En om tot kennis van de waarheid te komen, daarvoor moet God zelf gepredikt worden. Hij is verschenen aan de engelen, gepredikt onder de heidenen. En dat woordje gepredikt, dan staat er in het Grieks een woord dat betekent dat hij zelf daarin meekomt. Door de Heilige Geest. De prediking, dat is niet zomaar een toespraak, maar het is bediening van de verzoening. Het is het middel dat God heeft uitgekozen, waardoor hij ons tegemoet komt. We kunnen hem niet meer zien, maar we mogen wel van hem horen. Hij zelf laat van zich horen in de evangelieverkondiging. En daarom zegt Paulus ook, hij waarschuwt voorgangers dat ze niet zichzelf mogen prediken, maar dat ze één naam hebben te verkondigen en dat is Jezus Christus en die gekruisigd en Christus dat hij uit de dood is opgestaan. Denk maar aan Filippus. Hij kwam bij de kamerling. En dan staat er in het Grieks datzelfde woordje. Hij predikte. Hij verkondigde hem Jezus. En toen hij hem Jezus verkondigde, toen kwam Jezus daar zelf in mee. Door zijn Heilige Geest. En gemeente, zo is de Heere Jezus ook tot u gekomen. Elke zondag weer. Tot deze laatste zondag van dit jaar 2019 aan toe. En daar, zegt Paulus, wordt het geheim van de godsvrucht ontdekt. Daar komt het openbaar. Of je het begrepen hebt. Of je een levend lidmaat van Jezus Christus bent. Bij die bron van het levende water. Bij de verkondiging van het evangelie. Dat is het brood des levens. En Paulus plaatst dat alles binnen het kader van de christelijke gemeente. In het vers voorafgaand aan de tekst voor de preek spreekt hij over de gemeente. De gemeente, zegt hij, dat is het huis van God. En dan bedoelt hij niet het kerkgebouw, maar hij bedoelt de gemeenteleden bij elkaar. Dat is het gezin, het huisgezin van God. En die gemeente, dat is de gemeente van de levende God, zegt Paulus. Die gemeente wordt niet in stand gehouden door mensen, maar door de Heere die regeert. En die gemeente, zegt Paulus, dat is een pilaar, een zuil. In de samenleving. Een zuil in de samenleving. Een pilaar van de waarheid. Want in die gemeente daar wordt het verkondigd dat Jezus Christus Heere is. Maar die gemeente verkondigt ook zelf dat Jezus Christus Heere is. Gezien, gepredikt. En dan ook de laatste gedachte voor de preek, geloofd en opgenomen. Gemeente, bij dat eerste woordpaar, dan gaat het om dat wat Christus deed op aarde. Hij is geopenbaard, gerechtvaardigd. Bij dat tweede woordpaar gaat het erom dat Christus vandaag nog steeds werkt. Zowel in de hemel als ook op de aarde. In de hemel bij de engelen, als ook op de aarde. Bij de mensen. Hij komt de mensen tegemoet in de verkondiging van het evangelie. En bij dat derde woordpaar, dan gaat het erom dat Christus ook regeert. En dat hij triomfeert. Want het is niet alleen kerstfeest geweest. God geopenbaard in het vlees. En het is niet alleen Pasen geweest, hemelvaart geweest, God verschenen aan de engelen. Maar het is ook Pinksteren geweest, God geloofd in de wereld. Daarvoor was het kind geboren. Zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En u zegt Paulus, eerst Johannes 3 vers 16. En u zegt Paulus in 1 Timotheus 3 vers 16. En hij is geloofd in de wereld. Paulus had het met zijn eigen ogen gezien. Daar was een gemeente ontstaan. Er kwamen gelovigen. En gemeente, hebt u nu ook in hem geloofd? Dat is de belangrijkste vraag. Op deze laatste zondag van het jaar 2019. Hebt u ook in de Christus geloofd? Want hij is u tegemoet getreden. En hij wil niets liever dan dat jij nu vanmiddag zegt: Heere, als u zo naar mij toekomt, met uw genade en uw vrede, al aan het begin van iedere dienst, als het evangelie nog niet eens is verkondigd, genade zij u en vrede. Elke zondag weer, 52 keer, 2 keer per zondag. Heere, als u dan zo naar mij gekomen bent, terwijl ik dat absoluut niet heb verdiend. Heere, hier ben ik dan. Ik sta met lege handen. Maar ik heb uw evangelie gehoord. En als u uzelf dan aan mij toevertrouwt, want dat doet hij in de evangelieverkondiging, wie ben ik dan om mij niet aan u toe te vertrouwen? Zou u beschaamd uitkomen met een heiland die alles aan u schenkt en die alles meeneemt in de bediening van de verzoening? Bent u al amen gaan zeggen op die prediking van het evangelie? Bent u al amen gaan zeggen op dat lied dat klinkt vanmiddag? Nee, niet op dat lied van het begin van de preek. Al het heden wordt verleden, schoon het ons toegerekend blijft. Maar daarbovenuit, God geopenbaard in het vlees. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Leven met God is er alleen in geloofsverbinding met Jezus. Ben jij al gebroken aan de voet van het kruis? En ben je al met hem opgestaan in een nieuw leven? Is hij al de grond van je bestaan geworden? Is hij al de persoon waar je van leeft en waar je voor leeft? Dat is niet vanzelfsprekend. Want Paulus zegt het in het volgende hoofdstuk: in de laatste tijd zullen sommigen afvallen van het geloof. En ze zullen zich wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Ze gaan het hebben over allerlei zaken die er eigenlijk helemaal niet toe doen. Allerlei bijzaken. Over het onthouden van voedsel, over het verbieden te trouwen. Al die zaken houden geen stand. Alleen Christus houdt stand. En wie op hem vertrouwt, houdt stand. Want hij is de Alfa en de Omega. Gisteren en heden en tot in der eeuwigheid dezelfde. Jongens en meisjes, dat moeten jullie niet vergeten. De komende week, jullie hebben vakantie. En de komende week, dan gaan de laatste dagen van dit jaar voorbij. En aanstaande dinsdag ben je misschien wel niet in de kerk. Dan ga je al op tijd naar bed, op de oudejaarsavond. Om misschien 's avonds laat nog weer uit bed te mogen. Maar vergeet dit niet, jongens en meisjes. Alle dingen gaan voorbij. Maar de Heer Jezus gaat niet voorbij. En wie op Hem vertrouwt, mag altijd met Hem leven. Hij heeft het zelf beloofd in de Bijbel. Gemeente, bent u al staande op dat ene fundament van Jezus Christus en die gekruisigd? Staat u al als een goed soldaat van Jezus Christus, toegerust met die geestelijke wapenrusting, met het schild van het geloof, waarmee u al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen, zoals Stefanus, terwijl hij zijn ogen naar de hemel hield, zag hij de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En daar beëindigt Paulus dit lied. Hij is geloofd in de wereld en hij is opgenomen in heerlijkheid. Heerlijkheid. Dat is een kernwoord door de hele Bijbel heen. Heerlijkheid. Daar verlangde Mozes naar. Toon mij nu uw heerlijkheid. Heerlijkheid kwam bij de herders in de velden. En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En niet bij het kind van Bethlehem. Daar was het aarde donker. Maar die heerlijkheid, daar is het kind weer ingegaan. En nu is hij gezeten in die hemelse heerlijkheid. En daar is hij nu. Als die biddende hoge priester. Als die voorspreker bij de Vader. Die alle macht heeft. In de hemel en ook op de aarde. En vandaar zal hij komen. En dan zal elke knie zich buigen. Niet alleen van hen die in de hemel zijn. Niet alleen de engelen. Maar ook de mensen. En allen die hun zaligheid gevonden hebben. In dat kind van Bethlehem. Ouderen. En jongeren. En kinderen. En volwassenen. Ze zullen worden opgenomen in die engelenschare die in de kerstnacht is gaan zingen. Ere zij God. In mensen een welbehagen. Uren, dagen, maanden, jaren? Nee. Een eeuwigheid is nodig om zijn grootheid te bezingen, om zijn vreugde te ervaren, om zijn naam de eer te geven. God, geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, verschenen aan de engelen, gepredikt onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Amen. Gemeente, laten we daar nu samen van gaan zingen in Psalm 73. Psalm 73. En daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En ook het 13e vers. Wie heb ik nevens naast u omhoog in de hemel? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73 vers 12 en 13.